Nou ja, je bent hier, want je hebt een roman geschreven. Autobiografisch roman, moeten we dan eigenlijk zeggen. Die heet Hallo Muur. Het is een van de meest ontluisterende boeken die ik eigenlijk in jaren gelezen heb. Onvoorstelbaar eerlijk en open. Idee dat je werkelijk niets verstopt. En ja, ik denk dat dit een boek is wat misschien het zelfs voor andere mensen met problemen mogelijk maakt om daar ook eens over te gaan vertellen. Want wat jij doet, dat doet niet iedereen. Nou ja, de luisteraar denkt nu, wat doet hij dan
wat
niet?
Wat doet hij dan niet, ja.
Dit gaat natuurlijk over iemand die, jou in dit geval, vrij jonge leeftijd toch wel te vlot, te veel begint te drinken. Je laat eigenlijk een beetje in het midden hoe het komt. Maar het zorgt in ieder geval wel voor een innemen van alcohol dat steeds grotere vormen aanneemt. Eigenlijk op een zeker moment is het voor de lezer haast niet meer te volgen wat er naar binnen gaat. En dat blijft maar doorgaan. Dat heeft natuurlijk dan weer zijn gevolgen op het dagelijks leven. Want iemand die eigenlijk permanent aangeschoten of dronken is, dan gaan de dingen wat minder makkelijk. En het interessante is dat het ook niet ophoudt. Er komen blackouts, er komen problemen in het huwelijk. Eigenlijk het totale functioneren begint eronder te lijden. Maar het duurt ontzettend lang voordat de gedachte komt, laat ik eens stoppen.
Ja.
En dan begint het eigenlijk met het roken, niet met het drinken.
Ja. Ja.
Nou heb je dit boek geschreven. Als je het nou voor jezelf aan het opschrijven bent, en je bent, hè, dat moeten we ook nog even erbij vertellen, gelukkig nu al een tijdje van de drank af.
Ja.
En ook van het roken.
Ja.
Maar kijk jezelf niet met een soort verbazing nu je het nuchter bekijkt wat er gebeurd is?
Natuurlijk, ja. Natuurlijk, het is onvoorstelbaar dat ik daar zo lang mee heb gewacht. Dat vind ik echt ongelooflijk. Maar ik heb gewoon heel lang niet eens de optie gezien om te stoppen. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat dat überhaupt mogelijk was of zo. Mm-hmm. Het leek wel alsof ik in een flow zat, zeg maar, die maar gewoon door zou gaan totdat ik dan 63 zou zijn. 62, zoals mijn vader, dat was de leeftijd waarop mijn vader overleed. Het leek wel een soort olietanker die niet te stoppen was en die gewoon op dat scenario afkoerste. Zo probeer ik het ook te omschrijven, zoals ook mijn broer dat zou zijn gaan doen als we niet wakker zouden zijn geworden op een gegeven moment, vrij laat, maar alsnog, weet je wel.
Ja.
En hebben besloten, ik heb gewoon besloten van inderdaad stoppen met roken en dan een half jaar niet drinken. En dat half jaar niet drinken was zo licht, dat was zo vrolijk en zo opgewekt en en na dat half jaar, toen bleef ik stoppen met roken, maar ging ik volgens afspraak gewoon weer drinken. En toen ging ik me daar toch als een maleier zuipen, zeg maar. Waarom? Ik zou het niet weten. Dat leg ik niet uit, omdat ik ook geen antwoord heb. Maar ik moest blijkbaar echt naar die bodem toe om te voelen, dit is dus echt, dit is echt de bodem, snap je?
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Dus daarvoor moet je dan 's nachts of 's ochtends in een schuur wakker worden en zo op de dozen om echt de bodem te bereiken. Het is merkwaardig hoe dat werkt, ja. Het is, ik kijk precies wat je om antwoord hebt gegeven op je vraag. Ik kijk met verbijstering terug. Dat klopt. Had ik het eerder kunnen doen, was dat misschien heel fijn geweest, maar dat is niet zo geweest.
Nee, maar dat geldt voor de meeste mensen, denk ik.
Ja.
Je geeft op een zeker moment aan dat er onder andere zoveel gedronken wordt, omdat het normale leven eigenlijk zo hard is. Hè? Het verzacht een beetje. Het deed me denken aan een line die John Belushi zong. It takes a lot of medicine, dear, for me to pretend that I'm somebody else.
Ja.
Ook iemand die, ja goed, die was meer in de drugs en de coke. Maar die heeft het niet overleefd trouwens. En toen dacht ik van ja, het gekke is bij jou, ik volg jou al een tijd, want ik vind jou gewoon een van de beste dichters die we hebben. En ik heb nooit aan jou gemerkt dat er iets aan de hand was. En gewoon altijd een vriendelijke, enthousiaste jongen die, althans misschien heb ik mazzel gehad, maar op tijd was, gewoon goede voordracht, prettige interviews. nooit iets aan de hand. Ja. Dus op de een of andere manier had je wel controle over het geheel.
Ja. Nee, ik werkte dus toen ook al in die zakelijke wereld. Ik heb nog nooit iets te laat ingeleverd. Ik ben altijd, ook als vader heb ik geprobeerd. Ik heb 2 kinderen. Ik heb niet altijd geleverd, maar toch voornamelijk. Ik ben wel een betrokken vader geweest. Of zo. Dus dat is misschien wel een van de meest ontluisterende elementen als ik er zo op terugkijk. En zoals ik het ook in het boek heb geprobeerd op te schrijven. Dit is niet het verhaal van iemand die overduidelijk in de goot ligt of zo. Dit is niet het verhaal van iemand die op een bankje in het park ligt of zo. Dit is het verhaal van iemand die gewoon een koophuis heeft, een leaseauto heeft. Weet je, die gewoon in het benzinestation keurig een kopje koffie komt halen en iedereen vrolijk begroet en zo. Iemand die gewoon functioneert, maar dat is de front office, zoals het heet. En de back office is even een heel ander verhaal. Dat is, als iedereen naar bed was om 10:30, dan begon mijn moment van de dag. En dat was dagelijks. En dat was een kwestie van heel veel afzakkertjes drinken. Ja. En in het begin vond ik dat echt ook nog wel heel fijn om zo'n beetje zo rokend en pimpelend de dag af te romen, zeg maar, af te pilzen. Maar dat ging steeds verder. Ja. En het mom is een Bourgondische levensstijl. Mm. En dat heel veel mensen leiden namelijk een Bourgondische levensstijl. Maar dat is zo'n rekbaar begrip. Mm. Op een gegeven moment is Bourgondische levensstijl is gewoon hardcore alcoholisme. Maar in het begin is dat gewoon een wijntje. Ja. Maar een wijntje kunnen ook 7 wijntjes zijn, snap je? Dat is nog steeds een wijntje. Dat is zo rekbaar allemaal. Mm. En ik ben daar als een bel voor gevallen uiteindelijk, voor die levensstijl. Maar dat ging een beetje te ver.
Mm-hmm.